Geliefde gemeente, ik kan me zo voorstellen dat er sommigen al wel met elkaar wat over gesproken hebben. Ik kwam u langs de oprit van de pastorie en zag u een auto staan met een geweldige deuk erin. Nou, en die zit er nog steeds. Die deuk heb ik opgelopen in een van onze eerste bezoeken aan Urk. En u dacht misschien, gaat die deuk nou nooit weg? Nou, dat hebben wij ook wel eens gedacht. Hij gaat natuurlijk niet vanzelf weg, maar... Nou ja, dan ga je naar de schadehersteller. En dan zegt hij, ja, dat gaat zoveel kosten. Ja, dat is die auto eigenlijk niet meer waard. Nou ja, toen verkeerden wij in dubio. Gaan we dat nou, dat geld er toch in aan besteden? Of is dan nu het moment gekomen voor een nieuwe auto? Eigenlijk wist ik dat heel lang nog niet. Maar van de week wist ik het. En dat was na het lezen van een boek over iemand die erg beschadigd was. En na het lezen van dat boek dacht ik, ja, geldt dat eigenlijk niet voor iedereen? Maar aan de buitenkant zie je dat vaak niet. Maar er lopen heel veel mensen rond met schade. En dan proberen we dat soms aan de buitenkant wat te verbergen. Maar het zit er wel. Nou, toen dacht ik, misschien werd het een beetje vreemd, maar toen dacht ik, laat die auto daar op de oprit daar maar van spreken. Dat wij beschadigde mensen zijn, het een meer dan de ander. Maar dat we dat allemaal ook niet voor elkaar altijd hoeven te verbergen. Sterker nog, of dieper nog, dat de Heere geen opgeknapte mensen aanvaardt, maar gebroken mensen. En dat de Heere niet zegt, nou moet je eerst al dat geld er tegenaan gooien om een beetje weer glad te zijn en opgepoetst. Maar kom met je verlorenheid. Nou ja. En ik weet niet of u eraan denkt, maar als u die auto nog een keer ziet, denk maar aan die les. Dat is de ene kant. Die auto die kan nog prima rijden met een grote deuk erin. Maar niet elke auto kan blijven rijden. Je hebt wel iets nodig. Je hebt wel APK nodig. En als die niet door de APK komt, dan is het klaar. En die kant is er ook. We kunnen ook niet zeggen, het is allemaal goed. En hoe we dan ook zijn en hoe ons hart er ook uitziet, wat dan ook doen, de Heere vindt het allemaal prima. Om zo te zeggen, geestelijk moeten we wel door de keuring. Maar dan gaat hetzelfde bij mij. Kijk, er zijn best wat dingen die ik leuk vind om zelf te doen. Maar een auto repareren, dat zit er niet in. Als ik wil dat... je hebt wel eens bepaalde schade, dan kan die niet mee door de APK. Als ik wil dat het dan toch gaat, dan moet ik naar de garage toe. Nou, zo geldt dat zeker hierbij. Die geestelijke keuring, daar kom je alleen maar doorheen. Als je laat repareren. Je laat zalig maken. Die twee kanten zijn er allebei, in de voorbereiding op het heilige avondmaal. In de voorbereiding op de hemel, maar ook in de voorbereiding op het avondmaal. Aan de ene kant, God roept geen volmaakte mensen, opgeknapte mensen. We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Aan de andere kant, het gaat er wel om dat we voelen, we moeten van God verschijnen. Het gaat er niet om wat mensen van ons vinden, maar wat God van ons vindt en dus wat wij van God denken. Nou, iets van die dingen horen wij in de preek vanuit 2 Kronieken 35 vers 1 tot 10. Dus het hele gedeelte dat we zojuist gelezen hebben is ook de tekst voor de preek. Voorbereiding op het Pascha. Voorbereiding op het Pascha. Drie gedachten. Tot rust komen. Tot God komen. En tot het offer komen. Voorbereiding op het Pascha. tot rust komen, tot God komen en tot het offer komen. Als eerste dus tot rust komen. Josia die heeft van alles gedaan. Hij heeft opruiming gehouden in het land. De afgoden heeft hij weggedaan. Heeft volk onderwezen. Hij heeft de tempel laten herbouwen. De wet is voorgelezen. En als dan zo alles gedaan is, dan is het tijd voor een grote bijeenkomst. Voor het grote Pascha. Oh ja, al die jaren door is het Pascha ook wel gehouden. Dat was één van de vaste feesten. Naast het Loofhuttenfeest en naast het Pinksterfeest was er elk jaar het Pascha. Maar nu is het volk eraan toe, zo voelt Josia, om het Pascha groot te gaan vieren. Met het hele volk. En als het even kan ook met die volken uit het noorden, uit Israël. Het Pascha. Dat is eigenlijk van de drie grote feesten de grootste. Het is de eerste van de drie. Het is de grootste van de drie. Pascha. Dat herinnert aan de uittocht uit Egypte. God die zijn volk uit het diensthuis uitgeleid heeft. En dat ging er wel nauw doorheen. Het was wel bedreigend. Want immers toen zij daar de laatste dagen waren, toen ging de engel daar door Egypte heen en die doodde de eerstgeborenen. Maar waar het bloed aan de deurposten gestreken was, daar was bevrijding. En zo waren ze er doorheen gekomen, ze waren eruit gekomen. En elk jaar mochten ze dat herdenken, dat God de God is die zorgt voor bevrijding. Er is wel veel voor nodig. Altijd, maar zeker als Josia zo breed iedereen op gaat roepen om ook dat Pascha te gaan houden. Daar is veel voor nodig, er moet veel werk verzet worden. En dat werk, dat wordt dan in het bijzonder gedaan door de priesters en de levieten. De priesters, dat was de kern van de ambtsdragers, degene die de offers brachten. En dan de levieten, dat waren alle dienaren daaromheen. Die hielpen ook wel met slachten en er waren priesters die zongen, er waren priesters die zorgen dat alles in goede, levieten die alles, zorgen dat alles in goede banen geleid werd. Nu waren de menigten priesters en levieten nodig. Om die priesters en levieten op een goede manier daar te krijgen, was er ook wel wat nodig. In vers 2 lezen we, hij sterkte hen. Tot de dienst van het huis des Heren. Dat betekent zoveel als, hij spoorde hen aan. Er waren priesters, die waren niet zo sterk om de Heren te gaan dienen. Die waren verslapt. En nu moeten ze versterkt worden om ook echt het werk te gaan oppakken. In vers 3 lees wat hij zegt tot de levieten. Zet de heilige ark in het huis, hetwelk Salomo, de zoon van David, gebouwd heeft. Maar je kunt het ook wel wat lezen als, de ark is gezet in het huis. En dat lijkt me eigenlijk de waarschijnlijkste vertaling, omdat daarna staat, gij hebt geen last op de schouders. Daar zegt dus de koning, de ark, die staat er. Heel de tempeldienst is klaar. De tempel is immers opgeruimd. Dat is nu gebeurd. Dus je hoeft je over die dingen niet druk te maken. Je hebt nu je handen vrij om het Pascha te gaan uitoefenen. Nog één ding staat er dan in dit kader. Vers 4. Bereid u naar de huizen uw vaderen. Bereid u. Straks wordt er heel wat keren gezegd. Bereid het offer. Bereid de dienst. Maar eerst bereid uzelf. Dus drie dingen worden hier benoemd. In de eerste plaats de aansporing. Begin eraan. Een aansporing die wij ook nodig hebben. Doe dat werk van de Heer. Wees betrokken op de zaak van de kerk. Een aansporing ook met het oog op het avondmaal. Laat dat avondmaal voor u belangrijk zijn. Niet iets wat erbij hangt. Niet iets waarvan je zegt, dat is toch niks voor mij, ik ga dan toch niet. Zondagmorgen sla ik wel een keer over. En erover nadenken. Ja, waarom zou je? Al ga je dan wel naar de kerk, dan kun je nog met die houding naar de kerk gaan. Ik laat het wel komen zoals het komt. Ik zie wel hoe het komt. Nee, we moeten gesterkt worden. We moeten aangespoord worden. Bemoedigd ook. Bemoedigd. Als je misschien wel met vrezen en beven naar het avondmaal kijkt. Als je een klem ervaart rondom het avondmaal. Als het avondmaal haast meer gevaarlijk lijkt dan vreugdevol. Je mag versterkt worden door het woord van de Heer en horen dat hier het heil geschonken wordt. Dit is belangrijk voor ons allemaal. En het is zegenrijk voor ons allemaal. Ze moeten aangespoord worden. Bereid je voor. Wees ermee bezig. We mogen ook de tijd ervoor hebben, zoals die levieten, hè, waarvan gezegd werd, nou, de ark staat op zijn plek, alles staat op zijn plek. Je hebt je handen vrij. Maar dat moeten wij soms ook echt maken. Een van de grootste kwalen van deze tijd is drukte. Nou, dan zijn we al lang blij dat we een zondag hebben, een afgezonderde dag. En zodat we in elk geval vandaag niet aan het werk hoeven en niet naar school hoeven en allemaal verplichtingen niet hebben. Maar ja, dan is het straks maandag en dan jaagt het weer en is straks zaterdagavond. Dan denk ik, oh ja, dat is waar ook, morgenavondmaal. Nou moet ik nog eens aan denken, ja. En zo, ze worden maar zo overspoeld door de drukte van de wereld. En wat is dan ook goed, als wij ook mogen ervaren wat hier staat in het derde vers. Schep geen last op uw schouders, laat de dingen maar eens los. Nou, dat is één van de redenen waarom er dinsdag bezinningsuur is. Omdat je dan iets in je agenda blokt en je zegt, dat kan ik niet doorgaan met mijn werk en dan kan ik niet andere afspraken maken. Dinsdag heb ik tijd nodig en mag ik tijd ontvangen om na te denken, om me te bezinnen. En dan dus jezelf voorbereiden. Bereid u, vers 4. Bereid u. Dus dan is het niet alleen een kwestie van houd er tijd voor vrij. Maar in die tijd die je dan hebt, denk erover na, hoe staat het er nou met mij voor? Ben ik voorbereid als aankomende zondag dan het avondmaal bediend wordt? Dus heel bewust moeten we die vragen ook onszelf stellen. Dat is niet meer iets wat je overkomt en waar je misschien nog eens een keer te binnen valt. Maar zoals Josia het zei tegen de levieten, zo is het vanmorgen ook een woord aan ons. Bereid u. Denk erover na. Denk over jezelf na. Maar wat is er dan nodig? Onze tweede gedachte. Tot God komen. We moeten tot rust komen, we moeten tijd zoeken en nadenken. Maar waarover dan nadenken? Wat moet je dan op je in laten werken? In het zesde vers, daar staat een nieuw bevel aan de levieten. Eerst werd er dus gezegd, bereid u, vers 4, en nu slacht het paascha, komen we zo op, en dan heiligt u. Dat woord heilig komt in dit gedeelte verschillende keren voor. Ook in vers 3, de levieten die de Heere heilig waren. Vers 5, staat in het heiligdom. Vers 13, over de andere heilige dingen. Telkens weer staat er het woord heilig in dit gedeelte. Dat is blijkbaar een belangrijk woord. Een woord dat we ook gezongen hebben in Psalm 24. Psalm 93. Daar staat ook de heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw in eeuw uit tot sieraad en tot eer. Ik denk dat je kunt zeggen dat er niet één woord zo tekenend is voor de tempel als het woord heilig. De tempel was heilig. En Pascha was heilig. Wat betekent heilig? Het betekent afgezonderd. Afgezonderd voor de Heere. Apart gezet. Het gaat niet maar mee met alles in deze wereld. Het gaat er niet maar om aardig gevonden te worden door mensen van deze wereld. Maar apart gezet door de Heere. Bij Hem behorend. Aan Hem geheiligd. Aan Hem gewijd. Het mooiste zie je dat in vers 3. Over de Levieten. De Levieten die voor de Heere heilig waren. En ook al is dat dan zo. Ook al waren zij al heilig voor de Heere. Dat betekent dus afgezonderd om heel hun leven de Heere te dienen. Toch staat er in vers 6, heiligt u. Dus die geheiligde Levieten, die moesten zich nog heiligen. Waarom? Omdat ze een onheilig hart hebben. Ze zijn wel afgezonderd voor de Heere, maar dat betekent niet dat ze altijd op de Heere gericht zijn. Ze moeten ook op de Heere gericht worden met hun hart en met heel hun leven. Heilig u voor God. Zeker als ze daadwerkelijk de dienst aan de tempel gingen verrichten. En hun heel hun leven waren ze leviet, hè? Net als dat een predikant elke dag predikant is. Dat is ook een reden dat ik eigenlijk altijd, een zwarte pantalon, een wit overhemd draag. Ja, ook als ik niet per se op huisbezoek ga of zo. Maar vanuit de gedachte, predikant ben je 24 uur per dag. Maar goed, dan ben je niet altijd aan het werk. Ik ben altijd ambtsdrager. Dat was voor de Leviet ook zo. Maar als ze naar de tempel gingen, moesten ze voelen, wacht, die tempel die is in het bijzonder heilig. En bij alles wat er in de tempel gebeurt, geldt het voor het Pasen nog meer. Dat was het allerheiligste gebeuren in de tempel. En zo is het nu bij ons ook. Ik noemde net even een predikant. Die is gewoon qua functie, zeg maar, de hele dag predikant. Maar vanuit de Bijbel gezien geldt eigenlijk voor alle christenen dat ze 24-7 heilig zijn voor de Heer. Gij zijt een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Zo schrijft Petrus in 1 Petrus 2. Iedere christen behoort de Heer toe. Is heilig voor de Heer. Dat is een vraag aan ons gelijk, of wij ook voor de Heer zijn, aan de Heer toe behoren. Niet maar dat we kerkganger zijn, dat we een naampje hebben van hersteld en vormd of zo, maar de Heere toebehoren. Eigendom van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Nee, mijn leven. Het is niet een stukje van mijn leven. Nee, mijn leven laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. Heel je leven. Maar het is toch ook zo dat Hij de zondag in het bijzonder apart gezet heeft. De één dag in de week. Dat was de zevende dag, het is de eerste dag geworden. Geheiligd voor Hem. En dat de kerkdienst op die zondag in het bijzonder heilig is. En dat daarbij, bij al die zondagen, al die kerkdiensten, het van het avondmaal nog eens te meer geldt. Het heilig avondmaal. Dus als het ergens geldt, dan geldt het wel bij het avondmaal. Heiligt u. Dus als wij vandaag erover nadenken. Dinsdag en zaterdagavond. En zondagmorgen als je naar de kerk gaat. Hoe moet ik me nou voorbereiden op dat avondmaal? Zegt hier het woord. Heiligt u. Wat betekent dat dan? Dat is wel mooi dat we juist Psalm 100 zongen. Psalm 100, die zingt het precies. Komt, nadert voor zijn aangezicht. Heiligen betekent vooral dat je beseft, ik nader voor God. Ik kom God onder ogen. En ik laat mijn aandacht voor andere dingen nu even wat ze zijn. Natuurlijk heb je daar ook aandacht voor nodig. Natuurlijk moet je eten koken, natuurlijk moet je aankleden, natuurlijk moet je werk doen. Natuurlijk heb je familiebanden. Al die dingen horen erbij. En nog veel meer. Maar in dat heiligen zit, dat alles valt nu even weg. Al het zichtbare valt weg. Het gaat me nu om die geestelijke zaken, om het koninkrijk van de Heer, om het hart van de Heer. Dat vraagt dan om heilige eerbied. Telkens weer in de Bijbel zie je bij het verschijnen voor Gods aangezicht hoort eerbied. Eerbied van je hart vooral. Dat besef dat God God is en dat wij geen God zijn. Dat God heilig is en dat wij onheilig zijn. Dat God groot is en dat wij zo klein zijn. Een bepaalde huiver. Een bepaalde eerbied ook in je gedrag. Het is niet voor niets dat we gewend zijn aan zondagse kleding. Dat is tegenwoordig iets minder in. Maar dat is nog steeds een goede zaak. Zondagse kleding die duidelijk maakt, dit is voor mij een bijzondere dag. En zondagse kleding waarmee je ook aan het avondmaal gaat, waarmee je ook daar iets van laat zien. Het is voor mij een hoogtepunt en God is heilig en je kunt niet op de, zeg maar op de manier van de wereld, God onder ogen komen. Dat is de ene kant. Dus een bepaalde eerbied en zeg maar netheid is heel passend. Maar dan loop je natuurlijk wel een risico. En dan denk ik aan het begin van de preek. Het gaat er niet om dat je jezelf oppoetst. Dat je dan met je uiterlijk nog wat probeert te zijn, terwijl het innerlijk niet wat is. Of dat je naar mensen kijkt. Wat zouden mensen van me vinden? Niet dat mensen en de gemeenschappen het samen zijn om het even is. Zeker niet. Maar je komt niet een mens onder ogen. Dus u gaat niet naar het avondmaal om te kijken. Durf ik het wel voor de mensen? Ze zullen me aanzien komen. Misschien is het wel zo dat je er zelf helemaal niet op voorbereid was dat je naar het avondmaal ging en op zondag kun je niet meer anders. En je gaat aan en je denkt, oh nou, ja, ik heb mijn witte hoed op en ik had eigenlijk mijn zwarte hoed op moeten hebben of zo. Nou, dan hoef je voor mensen toch niet te schamen. Alsof wij, wat dat betreft, elkaars maatstaf zijn. Dus je hoeft jezelf niet op te poetsen, niet mooier voor te doen dan je bent. Maar wel in heilige eerbied. Met de verlangen dat er niks tussen jou en God hoeft te staan. En dat je vooral in je hart, ook in je uitstraling, ja, als het ware, mag tot uitdrukking brengen. God is voor mij het allerhoogste. En laat dan in dat opzicht de wereld, maar de wereld, heiligt u. Kom tot God. Als laatste, kom tot het offer. Het is goed om met eerbied naar de tafel te komen. Het is belangrijk dat we ons voorbereiden, dat we ons de vraag stellen. Weet ik wat het is om tot God te komen? Maar wat er dan kan gebeuren, dat is dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Dat moet zelfs gebeuren. Als het echt zo is dat je God onder ogen komt, dan vind je jezelf niet goed genoeg. Maar je zou kunnen denken, als ik niet goed genoeg ben, dan komt er van dat avondmaal ook niks terecht. Of ik een zegen ontvang aan het avondmaal, dat is dan afhankelijk of ik heilig genoeg ben, zuiver genoeg ben, gelovig genoeg ben, noem maar op. Maar dan ga je dus vergissen. Wij komen niet tot het avondmaal, zullen we straks lezen, Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dat is wat je doet aan het avondmaal, hè? Als het even heel kort samenvat. Ik zal het zo meteen in het lezen van het formulier nog even onderstrepen. Als je het heel kort samenvat, wat kom je aan het avondmaal doen? Dat is het leven buiten jezelf in Jezus Christus zoeken. En als dat nu is waarvoor je aan het avondmaal komt, nou dan beleid je daarmee dat je in jezelf onwaardig bent. Ja, zelfs vanuit jezelf midden in de dood ligt. En dan kom je altijd met je eigen onvolkomenheid. En misschien herken je wel heel erg in wat we 5 hoofdstukken eerder lezen. 2 Kronieken 30 vers 18. Dat was de vorige grote paasgaviering onder Hiskia. In 2 Kronieken 30 vers 18, daar gaat het over mensen die komen uit dat noordelijke rijk. En die waren soms nog nooit bij Pascha geweest. Want vroeger lag er een dikke grens tussen die twee rijken. En die grens was nu over, omdat het noordelijke rijk gedeeltelijk weggevoerd was. Maar nu mochten ze dan komen, alsnog komen, soms voor het eerst in hun leven komen in Jeruzalem. Pascha vieren. En dan staat er in hoofdstuk 30 vers 18, een menigte van het volk, velen van Ephraim en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het Pascha niet gelijk geschreven is. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat men zich heiligde. Juist vanwege dat punt wat we hiervoor benoemd hebben. En tegelijk heeft de Heer ze toen afgewezen. Toen ze niet geheiligd, niet gereinigd waren. Heeft Hiskia ze afgewezen? En Hiskia heeft voor ze gebeden. En de Heer heeft het gebed verhoord. En op een bepaalde manier geldt het altijd. Voor iedereen, zoals dat avondmaalsformulier het ook zegt, hè, die woorden van 2 Kronieken 30, vers 18. Ze hadden zich niet gereinigd van hun eigen kant. Ze waren niet rein naar God toegekomen. Daarvoor geeft de Heer het juist ook. En daarom wordt er in dit hoofdstuk ook zoveel aandacht gegeven aan iets anders. Het offer. In vers 6 dan staat dat de levieten de opdracht krijgen, slacht het Pascha. En dan vers 7 tot 9. Dat is een heel lang eind in dit gedeelte. Dan gaat het allemaal over de dieren die gebracht zijn. Josia gaf dieren, de priesters gaven dieren, de levieten. Belangrijke mensen uit het volk gaven dieren. Dan zijn er vele dieren voor de paasoffers. Daarbij was wel verschil. Een deel van die dingen, van die dieren, die was bedoeld voor de maaltijden die gehouden werden. Er kwamen 100.000 mensen, daar waren nogal wat dieren nodig. En dat waren dan wel geheiligde dieren. Maar niet allemaal het paasoffer. Want het paasoffer, dat was alleen een eenjarig lam. Dus tussen al die dieren was één groep paaslammeren. En van paaslammeren staat heel in het bijzonder. Ze moeten eenjarig zijn en ze moeten volkomen zijn. Geen been eraan mag gebroken worden. Geen gebrek mag eraan zijn. Begrijpt u waarom? Dan kwamen er allemaal mensen. En ze hadden zich voorbereid. De een wat meer, de ander wat minder. Ze hadden zich voorbereid. Maar allemaal gebrekkige mensen. Allemaal onvolkomen mensen. Allemaal mislukte mensen. In zichzelf. En dan kwamen ze bij het lam. En dan mochten ze dat zien. Dit lam is volkomen. En degenen die de gelovigen naar keken, die keken verder. Paulus zegt, ook ons Pascha is voor ons geslacht. Dat paaslam, Jezus Christus. En hij is het echte volkomen lam. Het echte volmaakte lam. Al die lammeren, die moesten dan wel uitwendig gezien volkomen zijn. Maar ze waren natuurlijk... Ze hadden op nog steeds allerlei gebreken. En vooral, ze hadden geen ziel, ze hadden geen hart voor God. Maar God zal zichzelf een lam ten paasoffer voorzien. God gaf zijn zoon als het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. En van hem gold, aan hem was niet één gebrek. Niet één het minste krasje. Niet de minste onheiligheid. Niet de minste afwijking. Hij was geheel geheiligd aan God. En de levieten, daar stond, zij waren de Heere heilig en ze moesten zich voor de Heere heiligen. En de Heere roept ons op om ons te heiligen voor hem. Maar dan komen we juist onze onheiligheid tegen. Maar dan zien op Christus. Christus heeft zichzelf volkomen geheiligd aan zijn vader. Hij was een en al geheiligd. Iedere gram van zijn bestaan, iedere seconde dat hij iets dacht, was geheiligd aan zijn hemelse vader. Volkomen geheiligd, volkomen heilig. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En daarom is dat paasoffer zo nodig voor een volk dat het verzondigd heeft. En daarom is het heilig avondmaal voor hem zo nodig voor een volk dat het verzondigd heeft. En voor een volk met nood. En wij zijn aan alle kanten gebroken mensen. En toen dat, nou ja, dat moment waarop ik, wat ik net zei, dat boek las, gelezen had. En dat zo voelde, hè, dat alle mensen eigenlijk kapotte mensen zijn. Toen werd ik ook geraakt dit woord uit Jesaja 14. Wat zal men dan antwoorden aan de boden van het volk? Dat de Heere Sion gegrond heeft. De Sion hoeft niet zelf gevestigd te zijn, hoeft niet zelf wat te zijn. Jesaja 14, vers 32. Dat de Heere Sion gegrond heeft. Hij zet haar vast. God zal haar zelf bevestigen en schragen. En, daar ging het nu vooral om. Opdat de bedrukten van zijn volk een toevlucht daarin hebben zouden. Dat de bedrukten van zijn volk een toevlucht zullen hebben. Degene die zo verslagen zijn. Degene die zichzelf zo onvolkomen voelen. Degene die door het leven beschadigd zijn. Degene die nog meer door hun zonde beschadigd zijn. Degene die de nood bij zich dragen. Hier staat, opdat de bedrukten van zijn volk een toevlucht daarin zouden nemen. Zou het zo met het Pasen ook niet geweest zijn. Ze zagen naar Sion, ja, door Josia opgebouwd, maar toch door de Heere gegrondvest. En ze kwamen met de nood van hun ziel, met de pijn van hun leven. Zij kwamen als bedrukte van zijn volk om daar een toevlucht bij hem te nemen. En dat is nou wat de Heere ook vraagt. Is dat uw leven? Een bedrukte, door onleden voortgedreven, ongetroost in uzelf. En soms juist hoe meer je aan de Heere denkt, aan de macht, aan de heiligheid, aan de genade van de Heere, hoe meer je aan de Heere denkt, hoe dieper je pijn wordt, hoe groter de spanning wordt of je verbrokenheid. Maar hier staat, de bedrukte van zijn volk, dan hoef je dus niet zelf veel wat te zijn, de bedrukte van zijn volk, die nemen een toevlucht. En die zien de toevlucht in dat Pascha. En die zien de toevlucht in het avondmaal. En alles waar het avondmaal van spreekt. Want ik hoop dat u dat begrijpt. Het avondmaal zelf redt u niet, zoals ook die lammeren het volk niet redden. Maar die lammeren spraken van het lam en het avondmaal dat spreekt van het offer. Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, die zichzelf uitgestort heeft, die zichzelf heeft laten vernielen. Zijn leven gegeven, zijn liefde gegeven. Opdat de bedrukten van zijn volk in hem een toevlucht zouden vinden. Is dat dan niet het belangrijkste van de voorbereiding op het avondmaal? Dat offer overdenken. Weet waar het naartoe gaat. Zondag, over een week dus. Dat avondmaal. Laat op u inwerken wat dat avondmaal inhoudt. Wat God daar wil tonen, overdenk het offer van Christus en vraag uzelf af, ken ik daar wat van? Is dat offer van Christus mijn hoop geworden? Heb ik nou mijn leven gevonden in zijn dood? Zoek ik nou mijn vertroosting in zijn wonden? In zijn lijden. Probeer het nog ergens anders te zoeken. Met al je nood en met al je pijn. Nog op een andere manier. Hulp zoeken en genezing zoeken of geluk zoeken. Of misschien eroverheen schreeuwen. Afgelopen vrijdag, ik hoop er vanmiddag nog wel op terug te komen. Afgelopen vrijdag was ik voor evangelisatiewerk bij een of ander groot festival. En er zijn er duizenden jongeren en jongvolwassenen en wat meer volwassenen. Die blij worden van allerlei inhoudsloze muziek en drank en nou ja, noem maar op hè, wat er allemaal dan te vinden is. En ik dacht, het is allemaal overschreeuwen van de nood van het hart. En voor een poosje kun je dan alles vergeten. Maar je probleem is niet weg. En ze kunnen, nou ja, op een heel uitbundige wereldse manier, maar ook misschien op een veel kerkelijkere manier, een beetje eroverheen leven. Je geluk buiten Christus nog op proberen te vervullen. Of moet je zeggen, dat heb ik, dat red ik niet meer. Daar ben ik aan het eind gekomen en ik weet nog maar één plaats waar mijn ziel zalig worden kan. En dat is bij Jezus Christus. Ik weet maar één plaats waar ik met mijn zonde naartoe komen kan. En dat is Jezus Christus. Ik weet er maar één die medelijden, echt diep medelijden hebben kan. Zoals ik het nodig heb. En dat is deze zaligmaker. Onderzoek je hart erop. Dat u kunt zeggen, mijn enige hoop, mijn enige vertroosting ligt in Christus. En als het nog niet zo is, dan gelden deze woorden nog steeds. Als je tot nog toe niet de toevlucht genomen hebt tot de Heer Jezus, dan hoor je vandaag, je moet je voorbereiden. Voorbereiden ook op het avondmaal, voorbereiden om God onder ogen te komen. En er is dan voor jou en voor u ook maar één manier. En vandaag staat die weg voor je open. De Heiland, Jezus Christus. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen offer. Als je het nog nooit gedaan hebt, dan is vandaag de dag om je toevlucht tot hem te nemen. En dan ook met heel je hebben en houden. Je hoeft jezelf niet op te poetsen, niet op te knappen. Met alle schade die je hebt opgelopen. Blijf niet bij hem weg. Je voelt misschien alle reden om je te schamen. Heb je ook. Maar toch ook niet. Want weet u nog wat we zongen? Loutere goedheid, liefdekoren en waarheid zijn des Heeren paden. Of zoals we het nu zullen zingen, zeer de goedheid kent, geen palen. God is recht. U bent niet recht, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Amen.